Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 46, de versen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijnen, de Heer, de God der legerscharen. Psalm 46, de versen 1 en 4. Gods heilige woord zal de gemeente gelezen worden uit het laatste Bijbelboek Openbaringen. Het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Doen wij vooropbelijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. In aansluiting Psalm 116, vers 10.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Versen van Openbaring 11. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond op en zei: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van binnen de tempel is, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, groot koning in de hemel, de aarde is des Heren. U heeft alle dingen geschapen en zij zijn aan u onderworpen. En u zult alle dingen leiden tot uw eer en heerlijkheid, in de verheerlijking van uw barmhartigheid, in het zaligen van zondaren. Maar bijzonder ook in dit openbaringenboek lezen we van de uitoefening van uw rechtvaardigheid over de goddeloosheid en het afdwalen van de mensenkinderen. Wij mogen vanavond voor de tweede maal op deze dag in uw huis samenkomen, om, kon het zijn wat we lazen, u eer en heerlijkheid te geven. Daar is ons hart van onszelf niet toe geneigd, want dan zijn er andere dingen die wij heerlijkheid geven. We hebben ook een dagons beeld voor onszelf opgericht. En dat zit de oprechte dienst aan u altijd in de weg. Maar zoudt gij willen geven dat die grote beelden aan stukken vallen, zoals u dat ooit heeft gegeven toen de arke Gods binnenkwam in die afgodsplaats, dat de volgende dag dat grote beeld van Dagon was versplinterd. Want in uw tegenwoordigheid blijft een mens niet sterk en krachtig en hoog van hart. Maar dan is het als met de Joppe, nu ziet u mijn oog, en daarom verfoei ik mij in stof en as. Dat hebben we nu maar voor het eerst en bij vernieuwing steeds nodig, Gods ontmoetingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Dat we het gepredikte woord maar niet alleen aanhoren met het oor, maar dat het ook als een pijl op uw boog mag ingaan in ons hart. En dat we moeten zeggen met Manoa, de vader van Simson, ik heb de Heere gezien. En hij zei er ook achter, en nu moet ik de dood sterven. Want wie zal toch immers bestaan in uw gericht? En dat is het grote besef geweest van al de Bijbelheiligen. En dat is ook het onderwijs in de harten van uw kinderen. Waarmee zullen we de Heere tegenkomen? Met brandofferen, met slachtofferen, het is ten eenenmale tekort. Maar dat het ons mag uitdrijven tot dat ene offer dat redt van de dood en van het graf. Dat gezegende offer dat door u is aangebracht, een volkomen brandoffer. Neergelegd op het altaar en voor uw aangezicht aangestoken, en de Heere rook de lieflijke reuk. De goede reuk van Christus is uit dat offer omhoog gegaan. En u heeft uw ganse kerk met God verzoend, de toren gestild, het leven aangebracht. O, wat zijn dat toch grote heilgeheimen. Maar zou u ze ons vanavond willen verklaren? Opdat alle mensen eens weg mogen vallen, ja ook de prediker. En dat we het mogen zeggen met de discipelen, ze zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, zoudt gij zo aan dit volk willen gedenken in deze grote stad? De stad van de regering, de stad van de koning. Een zo belangrijke stad in ons vaderland, maar waar verreweg de meeste mensen niet meer weten van de koning van alle koningen. Maar zoudt gij een wederkeer willen geven, zoals u altijd ons land zo gezegend heeft, eeuwenlang, sinds die eerste zendeling hier is aangekomen uit Engeland? Heeft u tot op de huidige dag de prediking van uw woord willen bewaren in stad en land? En dan mogen we nu ook de nood opdragen onze klasses, waar ook hun knecht naar een andere plaats zal heen trekken. En we nog maar met twee predikers zijn overgebleven. Vele vakante plaatsen. Heere, zoudt gij willen gedenken en mannen willen zenden tot deze en die gemeente. De mannen van uw raad, die mogen staan tussen het voorhof en het altaar met gescheurde kleding. Achter het volk en de kudde mogen aandrijven, gelijk het een herder betaamt. Gedenken bijzonder daarin ook uw knechten die in dit avontuur zijn uitgegaan op verschillende plaatsen, de studenten, ook onze broeder in Nazareth, Galilea, willen gedachtig zijn aan alle plaatsen van uw heerschappij. Ook op de velden van de zending, de jonge gemeenten, zoudt u ze willen bouwen in het allerheiligste geloof. De evangelisatie, die nu ook in de oude kerk van Scheveningen mag geschieden, geeft dat er eens een steen uit de slinger van David mag treffen in het hart van 's konings vijanden. Gedenk uw volk en erfenis, in deze wereld niet geacht en niet gezien. Paulus moet zelfs zeggen, we zijn aller afschrapsel. Maar zoudt u willen geven dat ze mogen zijn als lampen op de kandelaar? En dat u ze wilde voeden met de olie van uw Heilige Geest? Opdat ze in deze donkere wereld een getuigenis mogen zijn in woord en wandel? Heen mogen wijzen naar die stad die fundamenten heeft waarvan u de bouwmeester bent. Gedenk in het avontuur ook uw knecht, Heere. Zoudt u zelf voor zijn hart het woord willen openen? En dat hij op mag diepen uit uw getuigenis de schatten van uw genade. Uit mag stallen op de markt van vrije genade, toeroepende, o alle gij dorsteren, kom tot de wateren. En dat er vanavond een rijke genadehandel mag zijn, om de armen met goederen te vervullen, maar ook de rijken te beschamen. We vragen dat om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 89, de verse 4, God is op het hoogst geducht. 13, ik zal de heerschappij doen luren bij zijn zaad. 14, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden. Het is van Psalm 89, de verse 4. 13 en 14. En u krijgt inmiddels gelegenheid voor uw liefde gaven. tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in Openbaringen 11, het derde vers. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en ze zullen profeteren 1260 dagen, het zakken bekleed. Bepaalt ons bij twee getuigen. In de eerste plaats hun plaats, vervolgens hun roeping en in de derde plaats hun toekomst. Twee getuigen, plaats, roeping en toekomst. Gemeente, Johannes, die staat hier in het midden van zijn openbaringenboek, in het visioen, wordt hij meegevoerd naar het midden van de tempelplein. Hij ziet in het visioen, moet bedenken dat dit openbaringenboek geschreven is in 90 na Christus. De echte tempel van Jeruzalem is al 20 jaar geleden verwoest door de Romeinen, 70 na Christus. U voelt het, zijn hier beelden. Deze tempel heeft ook een geestelijke betekenis. U ziet in het visioen een heerlijk gebouw, de tempel. En hij krijgt een rietstok, een meetstok in zijn hand, met de opdracht om dat gebouw Gods te gaan meten. En dan gaat het natuurlijk niet om het kerkgebouw, het gaat hier ook met uw gemeente niet om dit gebouw uiteindelijk, maar om u. En zo is dat hier ook, het tempel van Jeruzalem is verwoest, het gaat de Heer ook uiteindelijk niet om gebouwen van steen en van hout en staal, maar het gaat hem om het geestelijke godsgebouw in deze wereld. En ook of u daarbij hoort, want dat moet Johannes gaan meten in dit schriftgedeelte, in de visioen. Want dat geestelijke godsgebouw, dat staat in een donkere wereld. We zien dat ook hier in het visioen, dat de Johannes dat met schrik beseft. Het is dan wel in de stad Jeruzalem, maar hij vergelijkt die stad Jeruzalem in vers 8 met Sodom en met het land van Egypte. Dat waren de meest schrikaanjagende namen van die dagen, Egypte en Sodom. Als je daarmee vergeleken werd, dan was het pas echt donker en gevaarlijk. En dan zegt hij er ook nog bij, die tempel die staat op de plaats waar ook onze Here gekruisigd is. Dus hij wil eigenlijk zeggen dat geestelijke huis, dat staat in een vijandige wereld. Nou, daar is de hele situatie van het visioen wel mee getekend. Er staat in het midden die tempel Gods te schitteren in al zijn heerlijkheid en genade. Maar de omgeving van die tempel is schrikaanjagend en moedbenemend. Nou ja, dit is maar niet een visioen, maar dit is toch ook weer de werkelijkheid, want 2000 jaar kerkgeschiedenis die we achter de rug hebben, op een dag als vandaag is het ook zinvol, jonge mensen, om je in de kerkgeschiedenis te verdiepen. Er zijn ook prachtige boeken voor. Maar als je door die kerkgeschiedenis heen bladert, door alle eeuwen heen, dan zul je zien dat dit precies het beeld is wat Johannes hier ziet in het visioen. Gods kerk is door de stormen en de baren van vijandschap, verdrukking en vervolging heen gegaan. De ene keer in werkelijkheid met inquisitie, brandstapels, gevangenissen. En in ons land gelukkig niet naar het lichaam, maar dan is er toch ook geestelijke druk. Dat het christelijke geloof uit de tijd is. Zo is dat hier getekend. En nou krijgt Johannes de opdracht om dat godsgebouw, die tempel, te gaan meten. Hij krijgt een meetsnoer in zijn hand en hij moet de kerk van God gaan meten. Meten is belangrijk. Wij hebben in Nederland ook het kadaster. Het huis waarop uw huis, het land waarop uw huis staat, is precies op de centimeter nauwkeurig in het kadaster berekend. Dat is belangrijk. Ik heb het zelf een keer meegemaakt met mijn buren. Op zich goede buren, maar we kregen een verschil van mening waar het hek moest staan. Maar een paar centimeters. Dan is het toch van waarde dat dat een keer is uitgemeten. Dat je dat samen kunt bekijken. Van wie het eigendom is. En dat is hier ook de bedoeling van dat meten. Het is een opdracht van God. Johannes die moet het meten. Maar de Heer wil zeggen, die tempel en degene die daarin wonen, dat is mijn eigendom in deze wereld. En dat is belangrijk, want ach, met mijn buurman kwam ik er nog wel uit. Maar met de Satan en de vijandige wereld komen we er niet uit. Als de Heere zegt, dat is mijn volk, dan zal de Satan boog en schild en vurige pijlen daarop gaan verspillen, om als die prooi daarop te springen. Daarom, de Heere die zegt het, voordat al die vervolgingen en al die eeuwen van verdrukkingen komen, Johannes, u moet het eerst maar meten. Dat is van mij. Dan zegt de Heer er wel iets bijzonders bij. Je zou zeggen, daar hoort toch ook de voorhof bij. Nee, de Heer zegt in vers 2, de voorhof niet. Dus alleen het gebouw. Want die voorhof, die zal ik aan de heidenen geven. Maar dat gebouw en die daarin wonen, die zijn van mij, die moet je meten. Waarom de voorhof niet? Ja, dat is weer zoiets ernstigs, scherps, maar tegelijk ook liefdevols in de schrift, dat de Heere eigenlijk vanavond ook tegen ons zegt, u moet niet zomaar aan de buitenkant van de voorhof blijven, maar u moet naar binnen. Want die worden gemeten. Als je op de voorhof blijft, dan hoor je wel zingen. En je hoort ook wel het gebed van de priester, maar je blijft toch ook buiten. Dan kijk je als het ware, en zo kunt u vanavond ook in de kerk zitten, dat je zegt, nou ja, dat was voor mij onbekende stof, dat heeft u mooi uitgelegd. Maar dan blijf je buiten. U moet naar binnen. De Heer Jezus zegt, ik heb wel klaagliederen gezongen, maar die mensen die hebben niet geweend. En ik heb op de fluit gespeeld, maar ze hebben niet gedanst. Zo kun je ook in de kerk zitten. Het volk dat nadert wel tot mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij vandaan. De liefde Gods, de ware verbrokenheid is niet in hun hart. U moet naar binnen. Misschien mag ik het anders vragen. Bent u al naar binnen gegaan? In het heiligdom. Want die worden gemeten. Nou ja, wat betekent dat, prediker, om naar binnen te gaan in het heiligdom? Ik ben hier toch binnen vanavond. Ik zit toch ook in de kerk. Ja, naar binnen gaan, dat zien we wat dat betekent, gemeente. Er staat hier maar één woord. In vers 1, die mensen die naar binnen gaan en leg daar je hart maar naast, dan weet je het gelijk. De Bijbel is altijd zo klip en klaar hoe het is, hè. Maar er staat in vers 1, de mensen die naar binnen gaan, die daarin aanbidden. In de oude Griekse taal staat een woord dat betekent, die voor u op de knieën gaan. Die zijn naar binnen gegaan. Ik zal er een noemen uit de Bijbel. Asaf. Toen ik in Gods heiligdom inging. Dan gaat hij op de knieën. Toen werd ik onvernuftig. Ik wist niets. Ik werd een groot beest bij u. Gaat hij op de knieën voor God. In die ware levende, ootmoedige kennis van God. Dus de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. En wij zelf gaan leren kennen voor zijn aangezicht. Dan kom je op de knieën. Blijft het daarbij? Nee. Want met ons knielen kunnen we voor God ook niet bestaan. Weet u wat er in dat heiligdom ook gebeurt? Ja, dat staat hier niet. Maar u kunt het wel weten. Want een aandachtige lezer van de Heilige Schrift zal zichzelf afvragen. Prediker, gaat het hier niet te snel? Als je in Israël naar het heiligdom ging, dan ging je toch eerst offeren. Alle mensen kwamen toch uit Israël naar het heiligdom om te offeren. Maar hier beginnen ze gelijk te aanbidden. Moet er dan niet geofferd worden? Ja, dat is waar. Mensen houden van offeren. Maar dit Bijbelboek, dat kunt u in de hele Openbaringen lezen. Daar hoeft niet meer geofferd te worden. Dat ziet Johannes al in het begin van het Bijbelboek, dat Christus de hand op zijn schouders legt en zegt, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En even verder ziet Johannes het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld in het midden van de troon. Een lam staande als geslacht. Er hoeft nooit meer geofferd te worden. Er is geofferd. En dat is nou die mensen in dat heiligdom, die daar voor God staan. Luther heeft het daar veel over. Die zich voor Gods aangezicht weten. Met Asaf. Ik voor u niet anders dan een groot beest, maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Naar dat gezegende offer, dat gebracht is. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog in. Maar zie ik kom. De rol des boeks is van mij geschreven. Hij, dat lam van God, heeft de toren geblust. Heeft aan dat recht betaald. En ervoor gebogen. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij heeft de vrede Gods aangebracht. En hij zegt het op de paasmorgen, tot al die mensen in dat heiligdom met Asaf. Ik leef en gij zult leven. Dat is nou de blijdschap en de vrolijkheid van al de oprechte harten in dat heiligdom. En daarom, het wordt hier samengevat, wat nou dat leven is in het heiligdom, dat is aanbidden. Die mogen daar met Paulus zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Daar heb je het heiligdom. Nou ja, nog maar een keer, want we moeten gaan meten. Johannes moet gaan meten. Bent u in het heiligdom of sta je alleen nog maar te luisteren op de voorhof? Zijn al die zaken die gepredikt worden al in uw hart ingegrift? Mag je die ware belijdenis voor de Heere kennen. Maar mag je ook dat lam Gods door het geloof in uw armen hebben gesloten tot zaligheid. Dat is dat heiligdom. Die voorhoofd niet, meet die niet, want ja, het is erg wat erachter staat, maar de Heere die zegt, die heb ik aan de heidenen gegeven. Dat is wat gemeente. Dan ben je misschien heel betrokken geweest op de kerk en je hebt een bijbelcursus gevolgd en je bent gedoopt en je hebt belijdenis gedaan en al die dingen die zijn er wel geweest in het kerkelijk leven, maar het is buiten je hart gebleven. De kerende genade is u vreemd. En dan sta je eigenlijk nog op de voorhof en dan zegt de Heer op den duur. En dat zien we zo in onze dagen, want een half eeuw geleden waren de kerken nog vol en nu zijn ze leeg geraakt. Ook in de stad Den Haag. Wat was de gemeente hier ook niet groot in deze stad? Waar zijn die mensen? Ja, dat staat hier. Als je nou op de voorhof blijft, dan wordt die hele voorhof ten slotte in vers 2 aan de heidenen gegeven. Als we de Heeren niet van harte mogen dienen en vrezen, dan seculariseren we op den duur weg. Dan is dit en dat en op den duur, ik zie het ook in mijn eigen gemeente, dan kun je nog mensen, jonge mensen, verliezen. We moeten naar binnen. In de bewogenheid van de tijden die wij beleven. Het laatste van de dagen. En dat de ruising van de voetstappen van Christus worden gehoord. Is dat geen bange tijd? Ja, dat is een bange tijd. Maar er is één schuilplaats. Één veilige plek. En dat is in het heiligdom. Want dan zal de Heere zijn meetsmoer omheen trekken. En dan zal de Heere zeggen, en die zijn van mij. Daar moet de Satan vanaf blijven. En die zal ik veilig geleiden door de aardse woestijn naar het erfgoed daarboven, naar dat eeuwig vaderhuis. Brengt ons tot de tweede gedachte, hun roeping. Ja, je zult bij jezelf denken, in dat heiligdom, dat is veilig en dat klinkt veilig. Maar het is toch niet zo, zoals wel eens uitgedrukt wordt, dat Gods volk met een boekje in het hoekje en zich daar ver van de wereld afzondert en daar hun leven leeft. Hebben de kinderen Gods dan geen roeping in de wereld? Die grote stad waarin u leven mag, de evangelisatiepost in de andere kerkgebouw, hebben we geen roeping in de wereld? Jazeker. Want die mensen die zijn daar wel gemeten in dat heiligdom. Maar ze moeten er toch ook weer uit. Die grote stad in. Waar Christus is gekruisigd en die ook genoemd wordt Sodom en Egypte. Daar moeten ze naartoe. Twee aan twee. Vers 3. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Twee aan twee gaan ze dat heiligdom uit de grote wereld zien. Er worden hier nogal heel wat getallen genoemd, daar zal ik niet diepgaand op ingaan. Soms dan lees je 42 maanden. Een andere keer 1260 dagen en ergens anders in de openbaring is dat ook weer 3,5 jaar. Dat is allemaal precies dezelfde tijd als je dat uitrekent. Wat is dat voor een getal? Ja, heel veel beelden uit de openbaring komen uit het Oude Testament. Daniel heeft het ook over dit getal en Elia heeft 3,5 jaar bij de krit gezeten. Voelt u al wat dat voor een tijd is? Dat is de tijd van de strijdende kerk. Maar de Heer heeft ze gemeten, dus daar komen de raven. Hij zal voor zijn Elia zorg dragen. Dat is die tijd. Het is, mag ik het zo zeggen, tegen die jonge mensen hier, weet je welke tijd dat is? Die 1260 dagen, die 42 maanden, 3,5 jaar, weet je welke tijd dat is? Dat is de tijd waarin jullie leven. Dat is het heden van de genade. Dat is de wel aangename tijd en dag der zaligheid, dat die mensen uit dat heiligdom deze wereld ingaan, de mensen toeroepende dat er nog behoudenis is voor de grootste van de zondaar. Twee getuigen. Dat is de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is de tijd van de evangelieprediking. Dat je daar eenvoudig zit, daar in dat inloophuis, of dat er zendelingen uitgaan in landen in de wereld. Maar ook dat ik hier vanavond preken mag, die tijd is. Het is de tijd van de evangeliebediening. Twee aan twee. Ja, zo wil de Heer dat. De Heer zond ook zijn discipelen twee aan twee. Als u huisbezoek krijgt, ongetwijfeld, dan komen er twee ambtsdragers. Twee ouderlingen of een ouderling en diaken. Want in je eentje gaat het niet. Dan weet je op den duur tijdens het gesprek soms niet meer wat je zeggen moet. En dan is het die andere die helpt en steunt en die neemt het woord over. Niet dat die twee nou zo sterk zijn in zichzelf, maar de Heere die heeft het ook gezegd, waar nou twee of drie in mijn naam. Daar ben ik in het midden, die wil hij ook leiden, voeren. Ik heb eens bij een oude schrijver gelezen dat de Heere vaak aan zijn eenzame knechten een vriend geeft, een steun. Om het werk te mogen doen. Zo is het twee aan twee. Het wordt hier ook zo uitgelegd. Ik zei al, veel komt uit het Oude Testament in het Openbaringenboek. Vers 4 is een citaat uit de profetie van Zacharias. Hij vergelijkt die twee met olijfbomen en kandelaren. Die voor God, ja, dat zijn Gods knechten. Trouwens ook niet alleen de knechten, niet alleen de ambtsdragers, maar ook de moeders in Israël. En misschien mogen hier ook jonge mensen zijn die al zijn als een Samuel. Die zijn als een kandelaar in die donkere wereld van die stad. En die worden gevoed uit die olijfbomen, die olie van de Heilige Geest die vult maar gedurig hun lampen. En zo gaan ze uit de wereld in. Niet door kracht, nog door geweld, maar die olie van die olijfboom. Maar door mijn geest zal het geschieden, twee aan twee. Eén is niet goed. Wij in Afrika hebben in veel dorpen kerken mogen planten. En dan bleven het altijd maar plaatsen van samenkomst, totdat er twee ouderlingen verkozen konden worden. En dan werd het pas een gemeente. Twee. Vaak denken godsknechten wel eens dat ze eenzaam zijn. Ook het werk van een predikant is eenzaam. Je staat op een eenzame post. Maar de Heere die geeft altijd wel steun onder een broeder ouderling of een broeder in de gemeente. Elia dacht dat hij alleen was overgebleven. Nee, zegt de Heer, ik heb nog iemand voor je. Micha ben Jimlar, die vreest de Heer. Paulus werd op de duur alleen overgelaten in de gevangenis van Rome. Maar, zegt hij erbij, Lucas is nog bij mij. Farao was de eenzame oude reformator van Genève. Hij kon het niet, hij voelde zich ook te oud en te onbekwaam. En de Heere zond hem Calvijn. En zo is het hier twee aan twee. Als je alleen bent, ach, dan kun je moedeloos worden. Je kunt ook, als je alleen de kerk leidt als een paus, dan kun je ook overmoedig worden. Je hebt ook de correctie nodig van je medebroeder. Dan moet je het niet eens wat anders zeggen. Moet je het niet eens wat anders zien. Twee aan twee. En dan zien we ze uitgaan uit dat heiligdom, de grote wereld in. En dan, ja, zien we gelijk hoe ze hun boodschap brengen. Ze brengen hun boodschap met tranen. want ze zijn met zakken bekleed. Dat is ook weer zo'n oud-testamentisch beeld. Een beeld van de rouw, van het verdriet. Dus ze gaan de grote wereldstad in. Zeker, het evangelie is een blijde boodschap, maar toch met tranen. Ze zullen met tranen zaaien. Kanttekening zegt, ze lopen niet in dure gewaden zoals de bisschoppen en de aartsbisschoppen in allerlei kleuren. Zoals vandaag de dag het ook al gebeurt, dat predikanten dat een beetje nadoen. En dan hebben ze soms een groen en andere keer een geel kleed of wat voor kleuren ook. Nee, dat hoeft allemaal niet. De boodschap moet sober, eenvoudig gebracht worden. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als u uitgaat zonder malen en buidel, niet te veel op zak. Je hoeft niet de rijkdommen van de wereld met je mee te sjouwen. Het gaat om die eenvoudige boodschap. Die moet klip en klaar, duidelijk, bewogen gebracht worden. In zakken gekleed. Het is ook niet een vlotte boodschap. Het is ook niet een boodschap naar de smaak van de wereld. Het is niet een boodschap naar de mensen. Het is een boodschap dat die mensen in die grote wereldstad, die stad moeten verlaten. Want ze moeten dat heiligdom in. Want dat wordt gemeten. Eer de Heere wederkomt. Het is een boodschap dat we de oude natuur moeten doden. Dat dat ik in ons wordt moet worden gekruisigd. En daar zit een grote drang achter. Want de stad van deze wereld wordt ten vuren bewaard. En de elementen zullen branden en versmelten en vergaan. Maar nu is er nog een heiligdom. En daarom met zakken bekleed. Ze preken met tranen. Ook met blijdschap. Ze brengen hun boodschap niet met tegenzin, maar met blijdschap. Want in dat heiligdom, ja, daar gaan ze aanbidden. Daar zullen ze op hun knieën belijden zondaar te zijn. Maar daar is dat lamsbloed. Dat volmaakte lamsbloed, daar is dat lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Ze prediken uiteindelijk in alle eenvoud de bediening van de verzoening en het eeuwig zielsbehoud. Ze proberen die prediking niet aantrekkelijk te maken met uiterlijke dingen, nee, in zakken bekleed. Die uiterlijke toestanden die leiden maar af van het hart van de waarheid. Dan moet je niet denken dat ze, nou ja, een diascherm en koren en wat niet al er in de kerk moet komen in de liturgie. En die preek die wordt maar kleiner en kleiner. Nee, dat is het niet. Om de jeugd erbij te houden. Maar rechtuit. Nodigend. Waarschuwend. Vriendelijk. Liefdevol. Ernstig. Die stad ingaan. Predik het woord, zegt Paulus. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en leer. Opdat die mensen in die grote wereldstad, maar ook de mensen op de voorhof, die zo kerkelijk zijn, al die mensen, het ze zal worden aangezegd, dat er bij de Heere vergeving is, voor de grootste van de zondaren, maar in het heiligdom. Want dat wordt gemeten. Bij de meetsnoer van Johannes. We gaan er eerst van zingen. Maar het op Psalm 40. Het vijfde vers. Psalm 40. En daarvan bijzonder het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. En wat er verder volgt. Ten slotte hun overwinning. Vers 5, en zo iemand die wil beschadigen die predikers. Een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal de vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moeten gedood worden. Dat vuur in de mond, gemeente, dat ziet op de kracht van het woord dat zij prediken. Want zij hebben wat te prediken, zij komen uit het heiligdom. Zij hebben beleden hun eigen dwaasheid. Maar zij hebben ook omhelst Christus genade. Zij hebben wat te prediken, ze hebben wat te zeggen. Ze hebben een boodschap. En dat is als een vuur. Profeet Jeremia die zegt het. Hij is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heer. En zo is het door al de eeuwen gegaan. De predikers zijn uitgegaan 2 aan 2. Denk eens aan de apostel Paulus. Hij was daar in het laatste plaatsje, Troas, bij de kust. Aan de overkant lag Europa, in dikke duisternis. Er waren hele vloten van de Perzen op de kusten van Europa afgestuurd, maar ze waren altijd afgeslagen. Ze hadden het niet kunnen winnen. Maar nu staat daar een eenvoudige apostel in Troas. En dat vuur is in zijn mond en in zijn hart en is iets 's nachts in een droom een man zwaaien vanuit Europa, kom over en help ons, en is overgestoken. En zijn woord was als een vuur. En Filippi. En zo Thessalonica. Korinthe, Athene, Rome. En van daaruit is dat woord verder gegaan, waar je ook komt in. In dit land, in dit werelddeel, in het kleinste dorpje zie je nog de vruchten, staat wel een kerk. In Nederland, in iedere stad en dorp, al is we nu in de tijd van de kerkverlating, maar we zien dat getuigenis, dat het woord is als een vuur, overal staat een kerk. En woord is als een vuur. Die predikers die lijken wel machteloos, ze zijn in zakken gekleed en ze lopen soms zo eenzaam of met z'n tweeën door de straten. Maar hun woord heeft grote kracht door de geest van Gods genade die in hem vloeit. Maar dan gaat het ineens en zo is het door de eeuwen heen geweest. Wat is ook ons land niet gezegd, ik heb nog in het gebed gezegd, Willy Brothers bij Katwijk aangemeerd. 700. En wij zoveel eeuwen later mogen vanavond nog datzelfde woord prediken van Gods getuigenis. En vele zullen er uit ons land ook, uit uw geslachten, uw voorgeslachten, u, die in dat heiligdom zijn gemeten, erbij gebracht. Maar er komt een keer een einde en ze zo letten op de tekenen van de tijden leven in het laatste der dagen. En dan zal er een tijd komen dat je haast dat getuigenis niet meer hoort. Van de week nog gelezen in de krant dat in Syrië en in Irak de christenen moeten maken dat ze wegkomen, want anders worden ze gedood. Kaalslag in de wereld. Mag zelf wel eens komen voor bijbelverspreiding in India. Die kerken die worden soms in de brand gestoken. Als de mensen daar zitten te zingen. En dan helemaal op het einde. Dan komt er een verandering in vers 7. Als ze hun getuigenis, hun prediking geëindigd hebben. Zal het beest uit de afgrond hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen dood. Dan wordt er niet meer geprekt. Een beest uit de afgrond is Satans boze knecht, de antichrist. De antichristelijke machten. Ongeloof en bijgeloof en atheïsme. Het zal de harten van de mensen wereldwijd veroveren. heel de wereld, lezen we ergens anders, liep het beest achterna. Dan is het afgelopen met die twee getuigen. Dan wordt hun mond dichtgeslagen. Dat is erg, als je een knecht verliest. U bent hier ook een en andermaal een knecht kwijtgeraakt, of dat hij verhuisde. Of we denken aan dominee de Gier, die hier ook gestorven is. Dat is een verdriet als je een knecht moet missen. Wat een klacht gingen door de straten van Rotterdam toen vader Brakel stierf. Er is een heel lied op gemaakt. En dat lied dat werd gezongen. Maar na Brakel gaf de Heere Hellebroek. En na Hellebroek kwam Fruitier. De Heer heeft door de eeuwen heen, als de ene knecht ging, dan mocht er toch weer een andere knecht komen. We denken aan onze klasses. Nog maar twee predikanten. Mogen ook de Heer bidden om zo'n getuige met zakken bekleed. In de verschillende kerken. Maar er komt een tijd, dan liggen de knechten van God, de getuigen, dood op de straat van de wereldstad. Dan lijkt het wel alsof de beest het gewonnen heeft. Zo staat het hier ook. Het zal hen overwinnen. Dan denkt de wereld, nou hebben we het gewonnen. Van God. Nou is er geen kerk meer, gelukkig. Nou hoeven we niet meer naar catechisatie, gelukkig. Dan zwijgen de getuigen. Hun lijken liggen op de straten van de wereldstad. Dan krijgt het beest, antichrist, het helemaal voor het zeggen. Zoals in Egypte. En zoals in Sodom. Is dat niet het proces dat in de laatste decennia in ons land zich aan ontwikkelen is? Ik kwam er pas in Rotterdam. En toen kreeg ik er ook een besefje van. Een rij door die grote stad Rotterdam. Van Hellebroek en Brakel en Fruitier. En waar wonen nog de kinderen van God? In die grote stad. Er is handel, er is een haven, er wordt verdiend. De mensen zijn druk, ze komen van het werk en ze fietsen naar huis. En ze zijn bezig met hun inkomsten en uitgaven. Maar waar zijn die getuigen? Waar zijn de kinderen van God? Ik stond erbij dat die boezemsingel, die grote boezemsingel in de dagen van Kersten en ook nog van Vergunst, 2000 kerkgangers. En nu werd hij omver gehaald. In één keer stortte dat hele dak in. En de mensen die stonden op straat te kijken, ze vonden het jammer dat de kerk uit het straatbeeld verdween. En een mevrouw zei, gelukkig is de toren er nog. En die toren die zegt niet zoveel. Prediking. Ach, midden in die grote stad, daar liggen die twee getuigen, die dode lichamen. De mensen, die zullen er misschien even bij stilstaan, daar liggen ze nu. En zich eraan vergapen. Maar weet je wat ik zo erg vind? Ze laten die lichamen gewoon liggen. Dat is wel het meest verachtelijke wat je kunt doen als je een lichaam, een dode op straat laat liggen. Dat is wel de uiterste verachting. En zo is het ook. Die hele stad die is eigenlijk, die slaakt een zucht van verlichting. Gelukkig, die stem is er niet meer. Eindelijk zwijgt. Er staat in vers 10, dat is nog zacht gezegd door mij, dat ze zwijgen. Nee, dat staat in vers 10. Die twee getuigen hebben ons gepijnigd. Je mag het woord ook vertalen met gemarteld. Ja, maar een knecht van God, een kind van God, die pijnigt je toch niet. Ik hoop toch niet dat u aan mijn pijn beleeft vanavond. Hè? Ja, toch staat dat hier. En er is ook een pijn. Een gezonde pijn hoor. Maar even eerder in de openbaring is het woord van God vergeleken met een pijl op de boog van de ruiter op het witte paard. Dat doet wel pijn. Als u vanuit het woord gedurig wordt toegeroepen dat u voortholt op de brede weg en dat u moet naar de smalle weg, dat u terug moet, wederkeer, dat de Heere het met uw leven, dat op zichzelf gericht is, dat de Heere daar geen zegen aan verbinden kan. Oh, als we dat maar gedurig horen, dan doet dat harte pijn. En daarom die mensen die zeggen, laat die twee doden maar liggen. Gelukkig. Zoals na de Tweede Wereldoorlog was er een theologie, God is dood. Gelukkig. Nou gaan we feest vieren in de grote stad. Zoals men het deed in Parijs in 1572 in de Bartholomeusnacht. De lijken van de Calvinisten die dreven in de Seine. En de stad vierde feest. Verschrikkelijk. En dat proces hebben we de laatste jaren zien gebeuren. En het gaat nog allemaal door. Het is nog een wonder dat deze kerk er is hier in Den Haag. Maar het was wel heel anders een half eeuw geleden. Ja, nu hebben ze gewonnen. Nee, toch niet. Toch niet. Want ze liggen daar enige tijd. Die mensen laten ze liggen. Maar gemeente God laat ze niet liggen. Het duurt maar 3,5 dag. Het feest van de antichristen duurt niet zo lang. De ijdele vreugdens boze tent. Daar kun je op 10 vingers tellen. Het is maar verdrukking van 10 dagen. Kleine tijd. Dat de heidenen zullen dansen op de voorhof en in de stad. Omdat die twee getuigen dood zijn. Maar het duurt niet zo lang hoor. Want laat ik u dat tot bemoediging mogen zeggen. Al lopen dan alle mensen er in een boog omheen. Maar de Heere die ziet zijn knechten. En staat het ten slotte. Een geest des levens zal in hen varen. En dan staan ze op. En als die knechten op zullen staan, dat is op de uur van de wederkomst. Dan verstomt het feest van Sodom. Dan komt God terug. En dan gaan de dingen ineens anders dan al de mensen in de wereld dachten. En een grote vrees is gevallen op degene die het aanschouwden. Verbijstering. Dan kloppen de rekensommen toch niet. We hadden gedacht dat we er waren door de evolutie. En dat we afkomen van een aap. We hadden gedacht dat de wereld miljarden jaren geleden is gekomen door een grote knal. En daar hadden we maar op gerekend dat als we sterven dat het voorbij is, dat we van de boom vallen als een oude appel. Maar de rekensommen kloppen niet. De grote schepper van hemel en aarde heeft zijn heiligdom gemeten. En heeft gezegd, en dat is van mij. En die haalt hij thuis. Daarom vroeg ik in het begin van de preek en ik vraag het ook aan het einde van de preek. Ben je ook al erbij gemeten? Want spoedig haalt hij zijn kerk thuis. Vers 12. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in een wolk en de vijanden aanschouwden hen. Dat is wat. Al die mensen staan, die knechten, die getuigen na te kijken. Nu zijn ze niet meer met zakken bekleed, maar met de witte kleder, een palmtak en in de hand. Voeren ze op naar de wolk der overwinning. En Christus roept het hen toe, komt herwaarts op. Wat een heerlijk woord. O, zal dat ook tot mij straks gezegd. Ben ik ook gemeten? Weet ik ook van dat heiligdom en van dat lam. Komt herwaarts op. De Heere haalt zijn kinderen niet stilletjes thuis. Iedereen mag het zien. Heel de wereld mag het zien. Straks leidt men haar met statie uit haar woning. Zul je erbij zijn of zit je nog op de voorhof? Vind je de exegese misschien wel mooi? Maar blijft het daar ook bij? Ach, prediker, hoe moet het dan met mij? Ik zat van de week in een preek van Hellebroek te lezen. En ik gaf aan het eind van die preek wat raadgevingen. Om in dat heiligdom te mogen komen. Mag ik ze nog eens lezen? Hellebroek die zegt. Zoek naar een indringend besef. Als je nog onbekeerd bent. 2. Besef het rampzalige gevaar. Dat boven je hoofd hangt. Als je zonder Christus sterft. 3. Laat het uw smart zijn aan de troon van de genade als je de stem van God uit zijn woord nog nooit gehoord hebt. 4. Kom vrijmoedig voor de naam des Heren uit in de grote stad van deze wereld. 5. Rust niet voor en aleer gedoor het zaligmakende geloof met de Heere Jezus verenigd bent. 6. Die het zo mag doen door genade, ik zal het u verzekeren. Al waren je zonden nog zo groot, u is barmhartigheid geschied. U hoeft dan niet te wanhopen. Want er is zelfs voor de grootste van de zondaren vergeving in Christus bloed. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we in het avonduur nog een ogenblik luisteren naar die geschiedenis. Van die twee getuigen en van dat heiligdom en van dat meetsnoer. En tenslotte ook van die wolk, kom herwaarts op. O, wat staat er toch liefdevol, bewogen in de Bijbel, ons behoud. Geef dat het woord ingang mag vinden in onze harten. Zegen de week die we begonnen zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 31. Bijzonder het 15e vers, Psalm 31. En dan het 15e vers, Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en wat er verder volgt. althans heen in vrede, dragende de zegen der Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.